Thank you. Voor degene die zich ongerust maken waarom mijn vrouw niet naast me zat. Ze heeft de meest strategische plek opgezocht die je maar kan vinden. Recht voor me. Goed, als ik te veel beweeg of zo, dan merk ik dat. Of als mijn haar niet goed zit, dan merk ik het ook. En zo werkt dat bij ons al bijna 50 jaar. Mag ik u voorgaan in gebed? Heer Jezus, aan het begin van deze dienst spreken we nadrukkelijk uit dat we in uw wonderbare naam bij elkaar zijn. En we beseffen daarbij dat wat we daar gezegd hebben, dat we u verbonden hebben aan uw eigen woord. Want waar de twee of drie in uw naam vergaderd zijn, bent u zelf in het midden. We zien u niet met ons natuurlijke oog, maar u bent wel door uw geest in ons midden. En wat geeft dat een heerlijke rust en ontspanning. Want daarmee is het uw dienst. En mogen wij in alle eerbied aan uw voeten gaan zitten. En luisteren wat u te zeggen hebt. En wij danken u dat u mensen wil gebruiken als uw mond, als uw handen en voeten. En wij beseffen dat wij ontzettend gezegend zijn. Wat hebt u ons veel genade gegeven. U bent dan ook de God van alle barmhartigheden. En dat danken wij u hartelijk voor. Heren, wij hoeven hier niet te zitten of te staan in eigen naam. En we hoeven onszelf hier niet waar te maken. We willen alleen maar ons richten op u. U bent onze verlosser. En u bent onze Heer. U kent de situatie in deze zaal. U weet of dat wij u alle toebehoren. Of dat we een relatie met u hebben, Heer Jezus. En wilt u het vanavond zo bewerken, door uw woord en door uw geest, dat als we u nog nooit echt ontmoet hebben, dat we vanavond een ontmoeting met u hebben. En als we nog nooit een echte relatie met u hebben, dat we vanavond een relatie met u krijgen. Heren, het zal aan u niet liggen. Om te beginnen, u wil niet dat er enig mens verloren gaat, maar dat ze alle tot erkentenis de waarheid komen. En dat is uw hartsverlangen. Daarom hebt u ook uw leven afgelegd op het vloekhout van Golgotha. En daarom bent u ook op de eerste paasmorgen weer opgestaan uit de doden. Opdat een ieder die in u zou geloven, in de gekruisigde en de opgestane Heer, uit God geboren konden worden. En rechtvaardig verklaard konden worden. Dat is uitsluitend uw werk. Hartelijk dank daarvoor. Dat we zo deze dienst al kunnen beginnen. Onder uw autoriteit en in uw gezag. Heer, u heeft al die mededelingen gehoord vanavond. De zieken die hier kunnen zijn, die thuis zijn, die in het ziekenhuis nog zijn, u kent ze allemaal in hun omstandigheden. En dank u wel dat u voor al uw kinderen de omstandigheden gebruikt om ons te vormen naar uw beeld. We moeten het u beleiden dat we het vaak niet zo beseffen en erbij stilstaan. Zeker niet als we nou pijn hebben of benauwd hebben. Maar Heer, u bent wel dan bezig met uw vormingsproces. En u wilt ons laten leren in alle omstandigheden dat het leven hier op de aarde tijdelijk is. Want het gaat om de dingen die we niet zien, die zijn eeuwig. Het gaat ons om die hemelse plaats die u ons bereid hebt bij u. Heren, wij zitten zo vast vaak nog aan de aarde. In plaats dat we beseffen dat we maar tentbewoners zijn. En dat u over onze tijd kunt beschikken. En daar danken wij voor dat onze tijden in uw hand vast liggen. Dat we ons niet vast hoeven te klampen aan een leeftijd of aan een tijdstip. Onze tijden zijn in uw hand. U bepaalt met ons leven wat u goed vindt. En Heer, mag het zo zijn bij een ieder van ons dat we dat ook toestaan in ons hart. Dat dat ons verlangen is om voor u welgevallig te zijn. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven zullen. Wij zijn van Christus, zegt Paulus. En dat zeggen we hem graag na. Daar willen we ons in oefenen. Wij danken u hartelijk, hemelse Vader, voor uw trouwe zorg en uw bemoedigingen. Wij danken u voor uw machtige plan met het volk Israël. Heer, wat ze er ook zelf van terechtbrengen. Uw plannen gaan door. Dwars door het wereldgebeuren heen. U komt klaar met uw volk. Het is uw oogappel. En het moment zal komen dat ook eens gans Israël behouden wordt. We weten ook, hemelse Vader, dat er nog zo'n benauwdheid staat te wachten. De benauwdheid van Jacob voor Israël. Maar er zal een overblijfsel altijd bestaan. En u gaat straks in het geweldige vrederijk uw naam bevestigen in dit volk, wereldwijd. Dank u wel daarvoor. Heren, er worden onze broeders en zusters in de benauwdheid zoveel kwalijke dingen aangedaan. Er is vanavond voorbeden voor gevraagd. Vooral onze broeders en zusters in de vervolging. Wij danken u dat zij heel vaak beseffen dat u het leven bent. En ze zitten waarschijnlijk veel dichter bij u dan wij hier met elkaar. Omdat ze niets anders meer hebben dan u alleen om zich aan vast te klampen. Wilt u ze extra bemoedigen? Wilt u ze verlossen? Maar uw woord zegt het, dat het hoort bij een christenleven. En we beseffen dat we hier in Nederland in een uitzonderingspositie verkeren. Die lichamelijke pijn hoeven wij niet te ondergaan. Maar we kennen wel iets wat Lot moest beleven. Een gekwelde ziel, dag aan dag, bij het zien en horen van de goddeloze werken. Ontfermt is over onze landgenoten. Heer, het doet ons pijn te zien dat ze u zo loslaten. We bidden voor onze overheid en alle die in hoogheid gezeten zijn. We danken u voor het getuigenis wat er ook in de kamer mag klinken. Dank u wel dat u ook nog zoveel hebt gelaten in ons land die u willen dienen met een waarachtig hart. Maar het doet ons iets als zoveel landgenoten met open ogen de rampzaligheid tegemoet gaan. Ontfermt u zich over hen. En Heer, mag het ons allen iets doen dat we met innerlijke ontferming bewogen zullen worden. Zoals u had, Heer Jezus. We leggen zo alles in uw handen. De jeugd, de oudste, dank u wel dat u een ieder ziet en dat u ons alle verder wilt dragen op weg naar huis. We prijzen uw machtige naam, de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Het is niet alleen mijn schuld als het vanavond ietsje later wordt, want broeder Evert zei het al. Het is behalve een preekdienst ook een zangdienst. Een beetje, maar we gaan wel gauw verder met de hoeveelheid coupletten. Ze klinken goed. Heerlijk klonk het lied der engelen, gaan we zingen. Johannes de Heer 70.
Oh,
Vanavond denken we na over het thema een ontmoeting bij het reukofferaltaar. En ik wil, we zitten op slotvreek in de kersttijd, uit Lucas 1 een stuk voorlezen. Lucas 1 vanaf vers 5. Lucas 1 vanaf vers 5. Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren onberispelijk. En ze waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze waren beide op hoge leeftijd gekomen. En het geschiedde, toen hij de priesterdienst voor God verrichtte in de beurt zijner afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen, volgens de regel van de priesterdienst, om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En de gehele volksmenigte was buiten in gebed op het uur van het reukoffer. En er verscheen een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. En Zacharias ontroerde bij dat gezicht en vrees beving hem. Maar de engel zei tot hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en ge zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. En wijn en sterke drank zal hij niet drinken. En met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan. En vele der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan en in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Heere een wel toegerust volk te bereiden. En Zacharias zei tot de engel: waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tot hem: ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmare te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag toe dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen gaan. En het volk stond op Zacharias te wachten en zij verwonderden zich dat hij zo lang in de tempel vertoefde. Toen hij dan naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken en ze begrepen dat hij in de tempel een gezicht gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde toen de dagen van zijn dienst vervuld waren, dat hij vertrok naar zijn huis. Na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, zwanger. En zij verborg zich 5 maanden, want zij zei: aldus heeft de Heere aan mij gedaan in de dagen waarin hij op mij nederzag om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Tot zover de schriftlezing. Voordat we hierover nadenken, zingen we nog een lied. Johannes de Heer 588, spreek mij van Jezus mijn heiland.
Thank you.
Het zal zo omstreeks het jaar 7 voor Christus zijn geweest. Toen de geschiedenis plaatsvond die we zo even hebben gelezen. Twee oude mensen. Daar gaat het over vanavond. Zacharias. Zijn naam betekent de Heere gedenkt. En zijn vrouw Elisabeth. Haar naam betekent, als je het vertaalt in het Nederlands, mijn God heeft gezworen. Je zal als echtpaar maar zo'n naamsbetekenis hebben. De Heere gedenkt en mijn God heeft gezworen. Ja, God had gezworen aan Abraham, Isaac en Jacob dat hij zijn belofte zou waarmaken. Maar in de tijd van Zacharias en Elisabeth was dat nog niet zo waargemaakt. Nog niet echt. Hij was priester. Oude priester. En zijn vrouw kwam ook uit het geslacht van Aaron. Ook uit het priestergeslacht. En ze hadden graag het lied vanavond meegezongen. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Maar het waren oud-testamentische gelovigen. Ze konden dat nog niet. En ze moesten zich houden aan de wet van Mozes. De wetten, honderden regels waar ze zich aan moesten houden. En dat deden ze. Het waren oprechte gelovigen. En ze waren, we hebben het gelezen, ze waren rechtvaardig. Ze stonden recht voor God, omdat zij nakwamen wat God hen opgedragen had. Net zoals Saulus later, die kon zeggen dat hij volgens de wet onberispelijk was. Dat waren deze twee oude mensen ook. Jaar in, jaar uit hadden ze het Oude Testament gelezen. Ze hadden de boeken van Mozes gelezen en gepraktiseerd. Dat was hun lust en hun leven. Rechtvaardige mensen waren het. En ze wisten het, als er 10 rechtvaardigen geweest waren in de tijd van Sodom en Gomorra, dan waren die heidense steden nooit omgekeerd geweest. Maar ja, dan waren er geen 10, er was er maar 1. De rechtvaardige Lot, ja, die werd eruit gehaald. En je hebt ook nog de rechtvaardige Abel. Ook iemand waar niets op aan te merken was. En Simeon, die op de tempel stond te wachten, dat daar de Messias zou komen, was ook zo'n rechtvaardige man. En Jozef van Arimathea, ook zo'n rechtvaardige man. Die hielden zich aan de woorden van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En in Ezekiel 14, vers 14 en 20, daar worden er eens 3 genoemd. 3 rechtvaardigen. Het waren Daniel, Job en Noach. Daniel, die zich voorgenomen had zich niet te verontreinigen met de spijzen van de koning. Hij wilde zich houden aan de spijswetten die de God had opgedragen. En dan Job die een verbond met zijn ogen had gesloten. Dat hij niet naar dingen wilde kijken waar zijn God verdrietig van werd. En dan Noach. Hij wandelde met God. Een rechtvaardig man. En Zachariah en Elisabeth die hoorden tot dat rijtje. Die rechtvaardigen. Niets op hun levenswandel aan te merken. Recht voor God. Bent u ook rechtvaardig? Kijk, dat is nou een verschil met het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament was je rechtvaardig als je je hield aan de spelregels van God. Als je je hield aan de wet van Mozes. Maar dan ook echt helemaal. Dan was je voor God rechtvaardig. Maar dat geldt nou niet voor ons. Wij zijn geen rechtvaardigen omdat we het goed doen. Maar zoals de Bijbel het zegt, wij zijn gerechtvaardigd uit Gods genade. Door de verlossing in Christus Jezus, door het geloof. Wij weten ons gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Omdat wij gehoor gegeven hebben aan Gods roepstem, weten wij ons door hem gerechtvaardigd. Weet je wanneer wij rechtvaardig zijn? Als we geloven in de Heer Jezus. De rechtvaardige. Dan zijn wij rechtvaardig voor God. Niet omdat we het goed doen in ons handelen. Nee, wij worden rechtvaardigen als wij geloven in het offer van de Heer Jezus. Hij is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. Hij is opgestaan uit de doden om ons rechtvaardig te kunnen verklaren. Daarom. Betekent dat dat we er dan maar op losleven verder, omdat we toch wel gerechtvaardigd zijn? Natuurlijk niet. Als je van iemand houdt, wil eerlijk wezen, dan wil je toch diegene niet bewust verdriet doen of bewust eigendraads handelen. Ja, dat doe je natuurlijk wel eens, maar dat niet omdat je dat graag doet. Maar je doet het misschien wel. Maar dan wil je diegene, wil je zodanig volgen dat hij er blij van wordt. Dus wij worden niet rechtvaardig door goede werken te doen, maar we doen wel goede werken omdat we van de Heer Jezus houden. Omdat we hem willen volgen door dik en door dun heen. Wij worden dan ook in het Nieuwe Testament niet aangeduid als rechtvaardigen, maar als heiligen. Heiligen. Let maar eens op de briefopschriften die Paulus gaf. Dan schrijft hij aan de geheiligden, aan de heiligen in Christus Jezus. Aan de afgezonderden voor hem. Wij zijn afgezonderd voor de Heer Jezus. Als hij hem tenminste toebehoort. Nou, ik ken de meeste, ken ik hier van gezicht. De buitenkant. Als de binnenkant er net zo netjes uitziet als de buitenkant, bij jullie, dan zit het goed. Dat was wel het geval met Zacharias en Elisabeth zo. De buitenkant was bij hen precies hetzelfde als de binnenkant. Ze deden zich niet anders voor dan dat ze waren. Wij mogen heiligen zijn. Afgezonderden voor de Heer Jezus. Wat kan je dan veilig voelen? En wat ben ik dan blij dat ik een nieuwtestamentische gelovige ben? En niet zoals Zacharias en Elisabeth. Ze hadden een zorg. Ja, gehad eigenlijk. Ze hadden geen kinderen kunnen krijgen. Ze waren oud geworden. En wat hadden ze graag ook een zoontje gehad. Al was het er maar één. Een zoontje. Want was die kinderloos in het Oude Testament, dan was dat eigenlijk een teken van Gods toorn. Want dan leefde je niet goed volgens de normen van God en dan kreeg je geen kinderen. En kreeg je wel kinderen, dan werd het ervaren als een zegen. Dan hield je dus aan het woord van God. En zij hadden geen kinderen gekregen. Jarenlang erop gehoopt. Elke maand weer verwacht, misschien deze keer. En ervoor gebeden, dat kan je zeker bezijden. Gevraagd aan de heren van heren, wij zouden ook zo graag een babytje krijgen. Jaar in jaar uit. En steeds elke maand niet. En toen kwam Elisabeth ook nog in de overgang. En nog een paar jaar later. Ze hebben het denk ik opgegeven met bidden. Dat kunt u misschien ook wel voorstellen. Ik ken u hier niet goed genoeg voor. Op een gegeven moment kan je het bidden om een onderwerp ook op gaan geven. Misschien hebben ze het bij de heren afgerond. Van heren, wij hebben de conclusie moeten trekken, heel eenvoudig, dat het niet uw plan was om ons een baby te geven. Trekken we het maar gelijk een beetje naar onszelf toe. Heren, u vindt het misschien niet goed dat ik ooit een partner zal vinden. Mijn zoon misschien wel niet tot bekering kan komen. Er zijn soms zo van die gebeden die niet verhoord worden. Althans, zo zeggen wij dat. En er zijn zo in ons leven van die onvervulde verlangens. Nou, geef het niet te gauw op. Er zijn dingen die hoef je nooit op te geven. Ja, als je maar 60 bent, dan zou ik niet bidden als je kinderloos gebleven bent om nog een kind. Want dat is een arme baby. Om opgegroeid te worden met je opa, terwijl het dan je vader is. Dus op een gegeven moment moet je ook nuchter zijn. Maar ik ken een vrouw die was in de 70, die had nooit een man gehad. En ze trouwde toen ze in de 70 was. En ze leeft vandaag nog gelukkig met de man. Dus in die zin, wat een partner betreft, kan je het rustig vol blijven houden. Als je het nog wil. Maar er zijn ook van die andere dingen misschien. Die Een toenadering misschien. Een genezing. Er zijn zo van die dingen. Eén ding. Op het moment dat je erop gaat fixeren, krijg je een arm leven. Als je gaat fixeren op iets wat je niet hebt en graag zou willen hebben, en wanneer dat je leven gaat bepalen, dan, ik zeg het nog een keer, dan heb je arm leven. Want dan beheerst je dat. En wij mogen weten als kinderen van de levende God, dat Gods weg met ons volmaakt is. Of je het nou voelt of niet, Gods weg met ons is volmaakt. En hij laat dingen toe, ja, onbegrijpelijk soms. En hij laat dingen, hij doet dingen niet. God is niet na te rekenen, meestal niet. We moeten hem alleen maar vertrouwen, voor 100% vertrouwen. Wat de Heer doet is goed. En hij gebruikt alle dingen om ons te vormen. Hij neemt heel veel dingen niet weg, om de eenvoudige reden dat hij wil dat we ermee leren omgaan. Hij geeft dingen niet wat in zijn wijsheid besloten is. En daar moeten wij ook amen op durven zeggen. Ook tegen de Heer durven vertellen, als er iets niet komt wat we zo graag zouden willen, Heer, ik vertrouw u. Wat u doet is goed. Ik denk dat Zacharias en Elisabeth dat op een gegeven moment ook gedaan hebben. Tegen de Heer gezegd, Heer, het is goed, want ze waren rechtvaardig. En zij maakten hun eigen gedachten en wil ondergeschikt aan Gods wil. Maar ja, ze waren toch maar kinderloos. En dan ook nog eens een keer oud. En nog nooit had Zacharias als priester dienst mogen doen in het heilige. En ook dat had hij zo graag gewild, om dienst te mogen doen als priester in het heilige. Bij het reukofferaltaar. En op zekere dag krijgt hij bericht. Zacharias, je moet ook opkomen draven. Je behoort tot de dagorde van Abia. En 24 priesterorde had je in Israël. 24. Je kunt ze vinden in 1 Kronieken 24. Dan worden ze alle 24 genoemd. En dan blijkt dat de dagorde van Abia de achtste is. Dat is zomaar een klein beetje informatie die zo belangrijk is. Want daarmee weten wij precies wanneer Zacharias moest optreden. In welke maand. Want hij was de achtste, worden tot de achtste dagorde. En bij elk nieuw jaar, op de eerste Nissan, dus een beetje in maart, dan begon het nieuwe jaar. En dan begon dus die priesterordes begonnen bij nummer 1. En dan moesten ze steeds een week opdraven. Een week werk doen. En toen Zacharias moest komen, was het bijna Pinksterfeest. Het Joodse Pinksterfeest. En toen moest Zacharias opkomen draven. Om dienst te doen. En ik kan me zo voorstellen dat zijn oude hart opsprong van vreugde. En Elisabeth erbij. Eindelijk, Zacharias, mag hij ook nou dienst doen in de tempel. Niet vergeten, er waren in die tijd waren er 18.000 priesters. Ja, die hadden allemaal natuurlijk geen werk. En als hij dan ook nog eens een keer in het heiligdom mocht, in het heilige, van die 18.000... Je was al blij als je één keer in je leven aan de beurt was om daar te gaan. Ja, dat wist Zacharias ook toch niet of dat hij dat mocht doen. Want de priesters die opgeroepen werden, die gingen 's morgens voor het morgenoffer gingen ze loten. Wie wat moest doen op zo'n dag. Daar werd over geloot. En ook Zacharias die was 's morgens daar in de tempel gekomen. Moet je je voorstellen, de tempel was toen een wereldwonder. Een geweldig mooi bouwwerk. Met pleinen en gebouwen. Zijn weerga niet kende. Een van de 7 wereldwonderen in die tijd. En Zacharias uit Ein Karem kwam hij waarschijnlijk. 8 kilometer ten westen van Jeruzalem. Was morgens daar al vroeg. Was hij daar bij de tempel. Bij de loting. En hij was natuurlijk ook nieuwsgierig. En het lot viel op hem dat hij als priester het heilige in mocht. Om het reukwerk te brengen. Op het reukofferaltaar. In het heilige. vlakbij de voorhangsel waarachter het heilige der heiligen was. De plek die het dichtst bij het hart van God was. En ik kan me zo voorstellen dat die Zacharia zijn hart opsprong van vreugde. Hij zou vlakbij zijn God mogen verkeren. Maar gelijktijdig ook die spanning van hoe zo God reageerde op het volk, op de zonde van het volk, op de houding van het volk. Het was spannend voor iemand die dienst mocht doen daar in de tempel. Omdat het bij het Pinksterfeest was, zou het ook erg druk geweest zijn in Jeruzalem. En ik kan me zo voorstellen na het morgenoffer, dat dan het reukoffer gebracht werd in het heiligdom, dat al die tempelpleinen, de voorhof van de vrouwen, en dan zo'n 15 treden hoger had je de voorhof van de Israëlieten, en dan nog weer verder had je de voorhof van de priesters, en er was een immens groot brandofferaltaar, stond daar, dat die voorhoven, die pleinen vol waren. En ik kan me zo die vrouwen, die zusters je voorstellen, die keken zo via die 15 treden naar boven, door die Nicanorpoort keken ze, en dan konden ze precies de deur zien van de tempel, het eigenlijke tempelgebouw. En toen kwam Zacharia, die oude man, de priester, met een koninklijk priestergewaad. En hij kwam uit de priesterverblijven, met zijn pannetje met reukwerk. En dat zou hij zo meteen, zou hij dat op die vurige kolen daar op het reukofferaltaar in het heiligdom mogen neergieten. En hij ging daar die 12 trappen op en hij kwam op een wit marmeren plateau waar de tempel op gebouwd was. En hij ging het portaal door en hij zag daar die ene tafel, die marmeren tafel met de toonbroden erop, die klaar lagen, de verse. En hij zag daar een andere tafel van goud met de toonbroden die afgevoerd waren. En toen mocht hij naar binnen, in die immens grote ruimte. Slechts 3 voorwerpen stonden er in die ruimte. De tempel van Salomo zag er veel mooier uit. Dat was 1 groot goud met 10 zesarmige kandelaren en 10 tafels der toonbrood achter elkaar. Hier slechts 1 tafel der toonbrood en 1 zesarmige kandelaar met 7 van die vlammetjes erop. En aan het eind van de zaal het reukofferaltaar. Je ziet hem lopen. Zacharias, de Heere gedenkt, met zijn pannetje met reukwerk. Naar het reukofferaltaar. Ze hadden de vurige kolen daar al aangebracht. En hij giet het daarop. Zijn reukwerk. En de rook steeg op naar boven. Op het tempelplein was het volk aan het bidden. Dat zou ook Zacharias gaan doen. Daar bij het reukofferaltaar. En hij begon heel simpel met zijn dankzegging. Voor de ontvangen zegen. Die het volk gehad had. Met de formulieren die hij uit zijn hoofd kende. Joden doen het allemaal met formuliergebeden. Hij ook. Wij zijn wel bevoorrecht dat wij niet ons hoeven te beperken tot een formuliergebed. U praat toch wel gewoon toch met de Heer Jezus en met uw hemelse Vader. Hè? U zegt toch niet zo elke dag datzelfde formuliergebed op. Moet u niet doen. Ja, de Heer hoort dat ook wel, maar je kan beter gewoon met hem praten. Vanuit je hart. Heerlijk is dat, zo is met de Heer Jezus praten. Broeder Ever had het over, die gaat 's morgens vroeg gaat hij al wandelen. Ik moet er niet aan denken, maar hij vindt het heerlijk. En dan praat hij met zijn God. Dat is mooi. Zo lekker met je hond. Gelukkig heb ik geen hond, maar met zijn hond loopt hij daar. En dan praat hij met zijn God. Zo ontspannen. En dan luister je of dat je God ook iets tegen jou zegt. Dat er ineens een tekst misschien te binnen komt. Of je gedachten worden ergens op gericht. Heerlijk is dat. Zacharias die sprak zijn formulieren uit. De dankzegging voor de zegen. En vervolgens bracht hij een smeekbede om vrede voor Israël met de komst van de Messias aan de orde. Hij stond daar met opgeheven handen bij dat reukofferaltaar en de rook ging daar boven als een lieflijke geur in Gods neus. En hij smeekbede om vrede. Laat de Messias komen, want alleen als hij komt, zal er echte vrede zijn. En terwijl hij daar stond, stond er ineens een man naast het reukofferaltaar. Een engel. Nou, in de Bijbel zien engelen er gewoon als mannen uit. Niet met vleugels of wat dan ook. Ik weet niet of u wel eens een engel gezien hebt in uw leven. Maar die ziet er gewoon uit als een man. Ik denk dat er ook wel onzichtbare engelen zijn. Die zitten vaak op motorkappen. Van auto's. Dat je net geen ongeluk had. Zeg, oh heren, dank u wel. Maar je komt zo tegen, echte engelen. Het zijn gedienstige geesten die in de vorm van gewoon mannen zijn. En daar stond ineens een man aan de rechterzijde van het altaar. En hij laat daarmee zijn autoriteit zien. Zachariah, maar als u er gestaan had, als ik er gestaan had, wat zouden we geschrokken zijn. Er stond niemand, ineens staat er iemand. Iemand met gezag, dat zie je zo. En verbijsterd, ja, stond daar Zachariah. Met zijn handen nog half in de lucht, met zijn smeekbeet op de lippen, maar dat was gauw over. Vol vrees. En dan zegt die engel tegen hem, we hebben het gelezen, van wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Uw gebed is verhoord. Welk gebed zal, denk ik, door het hoofd van Zacharias geflitst hebben? Het gebed wat ik misschien 20 jaar geleden al beëindigd heb? Dat gebed wat ik zo even heb uitgesproken bij het reukofferaltaar, wat zal de engel bedoelen? Nou, daar komt hij heel snel achter, want er staat, uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en je zult hem de naam Johannes geven. Ik denk dat toen Zacharias dat hoorde, dat hij toen geblokkeerd is van binnen. Dat hij niet meer verder heeft kunnen nadenken wat die engel nog meer zei. Uw vrouw, Elisabeth, zal een zoon baren. Dat was toch al 20 jaar niet meer mogelijk. Maar Zachariah, ben je dan vergeten met Sarah? Die was ook de jongste niet meer van Abraham. En Sarah kreeg toch nog een zoon, Isaac. En Abraham was ook oud. Hij zal er niet aan gedacht hebben. En dan gaat de engel verder met spreken. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, over die kleine Johannes. Want hij zal groot zijn voor de Heer en wijn en sterke drank zal hij niet drinken. En met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot van zijn moeder aan. Dat is wat, dat is bijzonder. Dat gebeurde nooit in het Oude Testament, behalve bij Simson. Simson die ontving de Heilige Geest ook al vanaf zijn geboorte. Johannes ook vanaf zijn geboorte. Dat was in het Oude Testament niet mogelijk. Wat zijn wij bevoorrecht in het Nieuwe Testament. Dat toen we tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen. De gekruisigde en de opgestane Heer. Dat wij de permanente inwoning van Gods geest ontvingen. Dat was in het Oude Testament niet. Daar ontvingen ze soms de geest als iets speciaals gedaan moest worden. David die bad tot de Heer. Heere, neem uw geest niet van mij. Want hij wist dat kon. Want als de taak gedaan was, waar Gods geest bij nodig was, dan werd Gods geest weer teruggenomen. De Nieuwtestamentische gelovigen, die hebben permanent Gods geest in ons. Straks in 1000 jaar de Vrederijk denk ik dat het net zo zal zijn als in het Oude Testament. Wij zijn zo bevoorrecht. We hebben Gods geest die tot de volle waarheid leidt. Gods geest die ons altijd richt op de Heer Jezus. Daaraan zien we als Gods geest in ons zit. Die richt ons altijd op de Heer Jezus. Als u dat niet hebt, dat u niet die verbondenheid hebt met de Heer Jezus. Ja, de Heilige Geest die wil niks anders dan de Heer Jezus verheerlijken. Dat staat zo in Johannes 16. En in het Oude Testament was dat niet. Maar bij Johannes wel. Die zou de Heilige Geest ook krijgen vanaf de moederschoot aan. Wat een bijzondere man moet dat zijn geweest. Vers 16. En vele der kinderen van Israël zal hij bekeren tot de Heer hun God. Er zou via Johannes een opwekking komen in Israël. Velen zullen zich gaan bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen. De mensen, de vaders en de kinderen, waar vetes tussen waren, waar ruzie was, die zouden zich met elkaar verzoenen en er zou vergeving plaatsvinden. Daar zou Johannes aan bijdragen. En er zou gezorgd worden dat er een wel toegerust volk bereid zou worden om de Messias te ontvangen. Die engel is duidelijk. Zacharia, jullie zoon, die zal een bijzondere plaats in mogen nemen van zijn God. En die zal daar een volk bereiden die de Messias zal verwachten. Ach, ik denk dat Zacharias het nauwelijks kon bevatten. En hij zat met zijn vragen. En dan zegt hij het. Hij zei tot de engel, waaraan zal ik dit weten? Waarom weet ik dat dit waar is? Hoe kan ik u vertrouwen eigenlijk? Hoe kan ik de woorden die u uitspreekt, hoe kan ik die geloven? Hoe kan ik die vertrouwen? Kunt u dat misschien bewijzen? Ach, die Zacharia, we kunnen hem wel begrijpen. Dan weet je die Zacharia. Bent u zo goed gelovig als er zo ineens wat gezegd wordt? Maar hij was toch rechtvaardig, die man? Dan bent u dat er niet. Maar wij volgen ook niet Gods woord zomaar klakkeloos ineens op. Ik heb er tenminste nog wel eens een beetje moeite mee. Om Gods woord ook letterlijk uit te voeren wat er staat. Je kunt het beste maar gelijk wel doen. Dan hoeft het niet zo te gebeuren zoals met Zacharias gaat. Hij vraagt om een teken. Hoe weet ik dat het waar is? Nou, het teken krijgt hij. Nadat eerst de engel zich nadrukkelijk heeft geïdentificeerd. Hij zegt, ik ben Gabriel. De vriend van God. Die uitgezonden is om deze boodschap te brengen. Weet je het wel, Zacharia? Ik ben Gabriel. Ik ben niet zomaar de eerste en de beste engel. Ik ben een aartsengel. Een aantal maanden later zal die bij je Maria komen in Nazareth. Hoe heel anders was het bij die jonge Maria, dat meisje van de jaren 15 waarschijnlijk. Mij geschiede naar uw woord, zei ze. Hoe kan ik het weten, Zacharia? Nou, Zacharia, je zal het weten. Je blijft stom. Je zal niet meer kunnen spreken. Je krijgt je teken. Je kan je voorstellen dat de mensen op die pleinen, op die voorhoven zich ongerust hebben gemaakt. Wat zal er gebeurd zijn in de tempel? Heeft God zijn ongenoegen misschien duidelijk gemaakt bij Zacharia? Ligt die oude priester met zijn witte kleed misschien lang uit dood op de grond? Ze maakten zich ongerust. En het zal nog stiller op het plein geworden zijn dan het eerst was. Maar gelukkig. De deur gaat open. En daar komt hij aan. De priester. En hij zal nu zo meteen de Aaronitische zegen uitspreken. En je ziet die oude man komen. Zo boven die trappen staat hij daar. En de mensen wachten op het uitspreken van de zegen. Ik kan me nog voorstellen dat hij zijn handen wel omhoog gedaan heeft. Er kwam geen geluid. En de mensen zagen het. Ze zagen het aan zijn gezicht. Er is wat gebeurd met hem. Hij heeft een ontmoeting gehad daar in het heiligdom, in de tempel. Aan het eind van de werkweek ging ook Zacharias naar huis. Naar zijn vrouw Elisabeth. Ja, daar kon hij ook niks zeggen. Misschien had zijn vrouw het al gehoord. Uw man die heeft een verschijning gehad in de tempel. Wat er gebeurd is, dat weten we niet. Maar er is wel iets aan de hand, want hij kon de zegen niet uitspreken. Maar hij zal het u zelf wel komen vertellen. Hij had er veel niks te vertellen. Hij had een schrijftafeltje nodig. En daar heeft Zacharia bij zijn vrouw verteld. Elisabeth, je zal in verwachting raken. En er zal een baby geboren worden. Een jongetje, Johannes. God is genadig, betekent die naam. God is genadig. En Elisabeth, die zal er de voorhoofd ook een beetje gefronst hebben misschien. Heeft de engel dat echt gezegd, Zacharia? Als de engel het gezegd heeft, was God het gezegd, dan zal het gebeuren. En ik kan me zo voorstellen dat heel snel die oude Elisabeth in verwachting is geraakt. En daar staat er in vers 57, Lucas 1. Toen voor Elisabeth de tijd vervuld was dat ze baren zou, bracht zij een zoon ter wereld. En haar buren en naastbestaanden, de familie, hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid aan haar had groot gemaakt en zij verheugde zich met haar. Ja, dat had de engel gezegd. Er zal vreugde zijn als dat jongetje geboren wordt. Nou, de buren die juichen mee in de familieleden. En Elisabeth ook. Een zoon geboren. Het is toch wat. Na 280 dagen verwachtingstijd kwam dat juiste tijdstip. En de buren die houden zich er behoorlijk mee bezig. Want de achtste dag moest dat jongetje besneden worden. En ze hadden al een naam voor hem in petto. Natuurlijk, hij moest vernoemd worden naar zijn vader. Kon niet missen. Zacharias, de Heere gedenkt. Ja, de Heere die had er al gedacht. Niet Zacharias. Nee, schud die oude Elisabeth. Nee, vraag het maar aan zijn vader. Vraag het maar aan Zacharias. En dan komt het schrijftafeltje weer. Je ziet het zo komen, hè? Johannes zal hij heten. Johannes zal hij heten. En op het moment dat hij dat geschreven had, werd zijn tong losgemaakt, dan kon hij spreken. En het eerste wat hij dan gaat doen, hij ging God loven. Hij ging God loven. En hij sprak daar de lofzang van Zacharias uit. Ik denk dat Elisabeth in verwachting geraakt is met Pinksteren. Met het Joodse Pinksteren. Volgens die jaarkalender. Ik liet het getal 280 dagen vallen. Heb ik natuurlijk niet voor niks laten vallen. Dat is de verwachtingstijd in het algemeen. Het kunnen een paar dagen meer zijn, een paar minder. U kent dat wel. En weet u op welke dag het toen viel? Op het Poerimfeest. U kunt het thuis natellen. Pak er de Joodse kalender bij. En begin bij Pinksteren te tellen. 280 dagen. Ongeveer. En u komt bij het Poerimfeest uit. Dat kent u toch wel. Hè? Dat was de tijd van Esther en Mordechai. Weet u wel. Haman, de Jodenhater, wilde alle Joden vernietigen. En dat ging toen niet door. En toen kwam daar een feestdag. Het Poerimfeest. Israël werd verlost van hun vijanden. Al degenen die hen haten, daar werden ze van bevrijd. En dan gaan we de lofzang van Zacharia even lezen. Het begin. En ik begin bij vers 68. Lucas 1. Dan zult u begrijpen waarom ik bij dat Poerimfeest uitkom. Geloof, zij de Heere, de God van Israël. Want die heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht. Vers 71. Om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van alle die ons haten. 74. Dat hij ons zou geven zonder vrezen uit de hand der vijanden verlost. Om hem te dienen. Dat was precies wat er gebeurde met Poerimfeest. 500 jaar daarvoor. Johannes geboren met Poerimfeest. In maart. Een half jaar later. Werd de zaligmaker der wereld geboren. En weet u wat er een half jaar na het Poerimfeest is? Dan is het Loofhuttenfeest het. Het Loofhuttenfeest. Hij heeft onder ons getabernakeld. In loofhutten gewoond. Dat is de Heer Jezus, de zaligmaker der wereld. Ik ga nog even met u terug naar het reukofferaltaar. Er is nadien veel gebeurd. Johannes is geboren. De Heer Jezus is geboren. Hij is gekruisigd. Hij is opgestaan uit de doden. Is gegaan aan de rechterhand van zijn vader. En het is 2016. En u heeft de Heer Jezus leren kennen. Als uw verlosser en als uw Heer. En daardoor bent u een geestelijke priester geworden. Een geestelijke priester. En wij mogen dagelijks verkeren bij dat reukofferaltaar. De voorhangsel is al een kleine 2000 jaar geleden gescheurd, van boven naar beneden. En we hebben een rechtstreekse toegang tot de troon der genade. En ik hoop dat u het een beetje kent, die plek bij het reukofferaltaar. Waar u uw dank mag brengen voor de zegen die u gekregen hebt. Voor zoveel wat we in de Heer Jezus hebben. We hebben in de Heer Jezus alles ontvangen. En bij dat reukofferaltaar mogen we hem bedanken. En we mogen bij dat reukofferaltaar, net zoals Zacharia dat deed, komen met onze voorbeden. Met onze smekingen. om bevrijding voor de ongelovige buren. Voor genezing misschien van een broeder en zuster die ziek is. En wie je nog de gezondheid zo gunt. Je mag dat bemiddelen voor je broeders en zusters in Christus. Dat je oog hebt voor die broeders en die zusters die in nood zitten. Ze zeggen het misschien niet. Maar je ziet het aan de manier waarop ze lopen. En je mag er bij het reukofferaltaar. Met je reukwerk. Straks in de hemel. Dan krijgen wij zo'n schaal met reukwerk in onze handen gedrukt. Openbaring 5 vers 8. Vol met de gebeden der heiligen staat er. En in Openbaring 8 vers 5. Dan komen we dat reukofferaltaar tegen. Want in de hemel komen we straks ook het reukofferaltaar tegen. Ook het brandofferaltaar. Al de attributen van de tabernakel die komen in de hemel straks tegen. En daar zien we ook die schaal met het reukwerk, de gebeden der heiligen. Ik hoop dat u vaak bij dat reukofferaltaar staat. En dat als een lieflijke geur dat reukwerk naar boven gaat. Uit een waarachtig hart bidt u misschien voor dat verloren mens. En voor die lastige broeder en zuster in Christus. En je draagt ze aan de Heere op, van Heere. Geef vrede in hun harten. Geef blijdschap in hun harten. En straks in de hemel, dan komen ze tegen die gebeden, dat reukwerk voor de Heere. Want de Heere vangt het op. En hij doet het in een schaal. Openbaring 5 vers 8. Daar liggen we daar, in aanbidding voor het Lam. En dan wordt ons een citer in de hand gestopt, een muziekinstrument en een schaal met reukwerk. En de Heer zal zeggen, ik heb ze opgevangen, al die gebeden, al die dankzeggingen. Ik ben er niet één vergeten. Ik heb ze bewaard. Hier heb je ze. Dan mag je ze me nog een keer aanbieden in aanbidding voor het Lam. Daar zien we naar uit. Dat willen we praktiseren. Hier in deze tijd, zolang de Heer nog vertoeft te komen. Bij het reukofferaltaar. Wat een gezegende plek. En misschien ontvangt u daar wel verhoring op uw gebeden. Krijgt u daar ineens iets te horen wat u misschien nooit meer verwacht had. En God spreekt daar. En hij wil zich laten verheerlijken en laten eren door ons. Die hij gekocht en betaald heeft met zijn bloed. Die uit God geboren heeft door zijn opstanding uit de doden. Die de rechtvaardig verklaard heeft doordat hij opstond als zijn vader. Die God mogen we eren en aanbidden met ons reukwerk daar. In het heiligdom en de troon van Gods genade. Alle glorie voor hem. Het Lam geslacht voor ons. De overwinnaar. Amen. We gaan zingen. Ik zal mijn heiland straks ontmoeten. Johannes de Heer 15a. Ik zal mijn heiland straks ontmoeten. Zijn komst is nabij. In de lucht mag ik hem begroeten. Van banden gans vrij. Johannes de Heer 15a. We zullen danken. Heer Jezus, vanavond hebben we het beleefd hoe Zacharia daar stond voor het reukofferaltaar. En in zijn gedachten was hij toen heel dicht bij u. Op dit moment, Heer Jezus, mogen wij ook staan voor het reukofferaltaar. Vlak bij u. U bent nog dichterbij. Door uw geest woont u in ons. En we willen u hartelijk bedanken voor zoveel zegen die u ons gegeven hebt. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen, de hemelse gewesten in u. Dat leert uw woord ons. Wij danken u hartelijk dat we in u alles hebben ontvangen. En heren, geef ons geopende ogen dat wij zien als u aan het werk bent in ons leven. Dat uw geest ons vormt. Dat wij niet te veel aardsgericht denken. Maar dat we in elke omstandigheid gaan beseffen dat u ons vormt naar uw beeld. En dat u daarvoor mensen gebruikt. Dat u daar omstandigheden voor gebruikt. Dat u een broos lichaam daartoe in werking zet. U laat ons in een ziekenhuis komen. Soms niet alleen in deze plaats voor onszelf, maar juist voor die medepatiënt. Heren, wij bidden u dat ons oog voor die gevallen meer open zal gaan. Dat we steeds meer gaan ontdekken het machtige plan van u in ons leven. Wij danken u hartelijk dat we u mogen kennen als onze Vader. Die zorgzaam is, die troost, die dingen toelaat. Hemelse Vader, wij vertrouwen u. En u weet hoeveel moeite dat soms in ons hart kost. Om u echt te vertrouwen als het tegen zit. Maar u bent de enige die te vertrouwen is. En Heer Jezus, u bent onze belangenbehartiger. U bent de enige die dat kan. En wij danken u hartelijk dat we zo veilig zijn in u. Wij mogen bekleed zijn met Christus. En de geestelijke wapenrusting aandoen, en dat bent u ook. Dank u wel voor zoveel zegen. We zien uit naar uw komst, Heer Jezus. We weten niet hoe lang het nog duurt. Het duurt al zo lang. En sommigen van ons die wachten misschien al 40 jaar op uw komst. En u bent er nog niet. Maar u bent langmoedig jegens ons, zegt uw woord. Niet willende dat enigen verloren gaan. Ja, dan is het een beetje onze eigen schuld als we bidden voor de buren. En we verwachten van u dat hij het verhoort. En ze zijn nog steeds ongelovig. U wil niet dat er één verloren gaat. U bent langmoedig jegens ons. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u doorgaat. Maar het moment komt dat u ons komt halen. En we blijven erom bidden dat dat spoedig zal zijn. Maar als u vertoeft te komen, dan dragen wij u, dan danken wij u dat u ons verder draagt. En we komen veilig thuis. En dan zullen we altijd bij u zijn, Heer Jezus. U de verheerlijkte Heere. We prijzen u. En we prijzen uw en onze Vader. En nogmaals, we zien uit dat we bij u zijn. Tot in alle eeuwigheden. Wat een glorie. Een glorie voor u. En ook glorie voor ons. Dan. Alle eer, aanbidding, lof en dankzegging zijn u toegebracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We zijn er nog niet met zingen, maar nu schiet het al een beetje op. Het zijn nog maar 8 coupletten. Ja, er zitten ook geloof ik nog een paar koren bij, dus er komen er nog 5 bij geloof ik. Maar dat moet kunnen. Er wordt nu gecollecteerd. En tijdens dat gebeurt tijdens het voorspel van het lied Johannes de Heer 443. Wij prijzen u God voor de komst van uw Zoon. 443, eerste collecte en dan zingen we het.
Prijzen u God voor de komst van uw Zoon.
En als wij zo meteen hier vandaan gaan, dan mogen we weten dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons is en met ons blijft totdat de Heer ons thuis haalt en ons gebed is. Heer Jezus, komt u alstublieft spoedig. Maranatha. Amen. Nou, zijn hoorslotlied. En dat is, er is een God die hoort. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart. Er is een God, er is een God.